Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
I'll be honest. It is time to shift to a wartime mindset.
I will very simply put America first.
Giorgia Meloni is someone that I admire.
Er waait een andere wind in Europa. We hebben het tij mee.
We are all anxious about the future of Europe.
Notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir.
Deutschlands Wohlstand und Stärke ist untrennbar mit der Europäischen Union verknüpft.
When Europe is united, it gets things done.
Ja, welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer defensie, deregulatie en nu echt doorpakken, want in een wereld vol geopolitieke chaos moet Europa leiderschap nemen. We moeten vechten voor onze plek in de wereld in plaats van vechten tegen elkaar. De nabeschouwing van de State of the Union, dus de speech waarin de commissievoorzitter Ursula von der Leyen kijkt naar de enorme uitdagingen en wat de Europeanen daaraan kunnen doen.
The central question for us today is a simple one. Does Europe have the stomach to fight?
Ik ben Stefan Vries en val in voor Annette van Soest. En wij zijn met Café Europa dit keer live in Nieuwspoort met enthousiast publiek, waarmee we net naar die belangrijkste speech van het jaar hebben gekeken. Laat even van jullie horen. Dankjewel. Bij mij aangeschoven onze gasten, die hebben meegekeken. Diederik Samson, oud politicus, columnist en ook oud medewerker van de Europese Commissie. Carolien de Gruyter, Europa-correspondent, auteur van verschillende boeken over Europa. En Mendeltje van Keulen, zij is lector European Impact aan de Haagse Hogeschool en schrijft ook boeken over Europa en de relatie met Nederland. Fijn dat jullie er zijn. We hebben net uitgebreid gekeken, waarschijnlijk aan de lippen gehangen van Ursula von der Leyen. Diederik, om met jou te beginnen als oud politicus, deze rol, deze pet dit keer, ben ik heel benieuwd. Denk je dat Nederlandse politici naar deze speech hebben zitten kijken? Zou Henri Bontebal met een zak popcorn op de bank hebben gezeten zojuist?
Dat denk ik niet. Nee, dat deed ik in mijn tijd overigens ook niet. En ik was beschouwde mezelf als een van de meest pro-Europese parlementariërs van die periode. Maar nee, ik denk het eerlijk gezegd niet. En om eerlijk te zijn, je kunt het ook gewoon in de samenvatting terugzien als je heel druk bent met bijvoorbeeld campagne voeren. Dus zo op die manier zullen ze er hopelijk in ieder geval wel kennis van nemen.
Ja.
Er stond ook nog wel wat in wat voor Nederland relevant kan zijn.
Zeker, zeker.
Maar ik heb wel heel weinig nieuws gehoord, zeg ik erbij. Okay, ze heeft heel veel aangekondigd, maar
okay. Dat wist ik zag wel uit mijn ooghoek een eerste Kamerlid hier zitten.
Kijk eens aan.
Maar goed, dat is dan ook de Kamer der Wijzen. En niet de Kamer der Dwazen hierboven, maar dit terzijde. Carolien, ja, jij bent al jaren correspondent. Je hebt al heel vaak dit soort speeches gezien. Neemt de aandacht voor de State of the Union toe?
Ik heb geen meetapparatuur bij me, dus dat weet ik niet precies. Ik denk wel, en dat merk ik zelf wel, dat de aandacht voor Europa toeneemt. Vroeger was Europa, ging over visquota en chemische richtlijnen en het derde transportpakket of zo. En zelfs mensen die een warm hart hadden voor Europa, die konden dat gewoon niet volgen. Want het zal allemaal wel belangrijk zijn, maar ik heb er niks mee. Nu gaat Europa, en als je een word cloud losmaakt van deze speech, heb je volgens mij in het hart van de speech het woord fight.
Ja, daar begon ze ook mee, hè?
Ja.
Europe is in a fight. Dat
dus
was haar eerste zin.
Allerlei onderwerpen die burgers bezighouden. Burgers zijn niet gek namelijk. Die weten precies wat er gebeurt in de wereld. Allerlei van die onderwerpen die allemaal nationaal zijn geweest. Hè? Defensie, veiligheid, ook gezondheid. Daar had ze het ook over. Die liggen nu op de Europese agenda. Op de Europese tafel. En burgers hebben daar wat mee. Dus je ziet in alle peilingen, er zal ongetwijfeld een meting worden gedaan naar hoeveel mensen er naar deze State of the Union hebben gekeken. Maar goed, dat weet ik niet.
150 zit allemaal hier.
Ja. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de Eurobarometer, die al sinds de jaren 60 meet hoeveel mensen bijvoorbeeld vinden dat de EU een goede zaak is voor hun land. Hè, diezelfde vraag stellen ze al sinds begin jaren 80. 20 jaar geleden was het 52%. Het verschilde een beetje in de lidstaten. zei daar ja op, wat eigenlijk niet zo heel veel is. En van die andere 48% zeiden de meeste mensen, weet niet. Dus het was niet eens nee, van niet belangrijk of slecht voor mijn land. Mm-hmm. Weet niet, van, het is toch een markt, van ik heb daar niks mee. Of, huh? Nu is het 73%.
Ja.
En dat zegt iets. Dat zegt toch dat mensen, en ik merk het ook zelf bij spreekbeurten, aan de reacties die ik krijg via allerlei kanalen, dat mensen zien dat wij de grote thema's van deze tijd niet in ons eentje kunnen tackelen als Nederland. Ik bedoel, Nederland kan überhaupt al helemaal niks tackelen op dit moment. En Nederland is ook niet de enige. Maar je ziet dus ook dat nationale politici, nationale regeringen in veel landen heel erg zwak zijn op dit moment. Ja. Europees leiderschap is voor het eerst eigenlijk, zitten daar. Hè, je kan heel veel kritiek hebben op Van der Leyen, dat hebben we ook allemaal natuurlijk. Maar zij is wel iemand die wil deliveren. Zij is capabel, denk ik. Ze toont leiderschap. En dat heeft ze met deze State of the Union ook wel gedaan.
En ze geeft een gezicht natuurlijk. Want je zegt, we hebben kritiek op Von der Leyen. Maar 20 jaar geleden wisten we niet eens wie de voorzitter was van de Europese Commissie.
20 jaar geleden liep ik een keer door de IKEA in Brussel. Toen was Prodi, Romano Prodi, was de voorzitter van de Europese Commissie. Italiaan, voormalig premier. Ik liep toevallig, en het regende buiten en een grote modderplas, dus iedereen zat onder de modder, Prodi ook, die kwam in zijn autootje aanrijden, zeiknat. Dus ik ben gewoon voor de lol achter hem aangelopen, door de kaarsen, door de lampen, et cetera, langs de ballenbak. Ja. Gewoon om eens te kijken van hoe reageren mensen op hem.
Niemand
heeft hem herkend. Nee. Ik weet zeker, als je nu Ursula von der Leyen loslaat in de IKEA in Brussel, maar zelfs in de IKEA in een andere hoofdstad, heel veel mensen gaan haar herkennen.
Ja,
en daar zie je toch aan dat er wel iets veranderd is. En mensen zijn misschien nog steeds niet zo blij met de Europese Unie, met de manier waarop het werkt, want dat weten ze niet. Dat krijg je ook niet op school. Ik vind dat een grote schande.
Ja,
en ik kan zeggen, mensen weten niet hoe het werkt, want ik wist het zelf ook niet voordat ik in Brussel ging werken. Maar ze zijn wel, denk ik, meer blij dan vroeger dat ze erin zitten. En niet eruit. Zelfs de populisten willen er niet meer uit. Die lopen nu te schreeuwen in de grote zaal in Straatsburg.
Ja, maar voorlopig is de Europese politiek nog een stuk ingewikkelder dan een handleiding om een boekenkast in elkaar te zetten van IKEA.
Weet ik niet. Dat moeten we wel. Ik slaag erin om dat helemaal ondersteboven in elkaar te zetten.
Het wordt inmiddels een soort van traditie. 15 jaar bestaat het nu. En we zien ook dat het wat theatraler wordt. Want er waren natuurlijk twee eregasten in het begin. Oekraïense jongen met zijn oma en aan het einde ook weer een Griekse brandweerman.
I'm honored that they are here with us today and honorable members, please join me in paying tribute to Sasha, to Ludmila and to Ukraine's relentless fight for freedom. Stand up. Stand up. Stand up.
Is dat ook om het wat Ja, het publiek.
Weet je, ik vond eigenlijk dat niet haar sterkste stukken.
Ah.
Want dat is toch een beetje opgeklopte emotie.
Maar is dat ook misschien om
wat
de
zij
gewone
veel
mensen
beter
bij elkaar op, daarbij te betrekken?
Ja, natuurlijk. Ja. Ja, natuurlijk.
Voorbeelden
geven.
Zij is daarmee begonnen. Nou ja, ze heeft het natuurlijk van de Amerikanen gekopieerd. Maar zij doet.
Het stond in het Lissabon-verdrag.
Nee, maar zij heeft gekopieerd dat ze van die gasten erbij haalt en dan eenmaal gaat toespreken. Ja. Vorige keer was het de Oekraïense presidentsvrouw en anderen. Dus dat doet ze al een tijdje. En het is altijd een beetje cringe. Ik vond het eerste verhaal wel heel mooi, overigens, over die jongen. Maar het blijft een beetje inderdaad awkward.
Theatraal. Maar ik denk dat het heel erg helpt in het vertalen van wat je ziet op het niveau van termen als eenheid en daadkracht. Maar heel concrete zaken die ze ook heel nadrukkelijk in deze speech heeft proberen aan te kondigen. En wat daar natuurlijk het paradoxale in is daar gaat von der Leyen niet over. Daar heeft ze juist die meerderheden en die eenheid voor nodig. Dus ze kan eigenlijk op een aantal vlakken kan ze heel sterke politieke taal gebruiken. En dat heeft ze hier heel duidelijk laten zien. Maar als je het hebt over, zoals ze op een gegeven moment zei, onze nieuwe auto die Europees moet zijn. En duurzaam en elektrisch. En als je het hebt over de Vinex-wijk die gebouwd moet worden en studentenwoningen. En naar dat niveau, zou ik bijna zeggen, daalden ze op een gegeven moment af. Hè? Ook heel duidelijk in een opbouw in de speech. Hè? Dus beginnen heel groot en op een gegeven moment steeds concreter. En ik ben het wel met Diederik eens. Een heleboel zaken waren natuurlijk voor de bubbel al aangekondigd. Ja. Dus dat was een beetje het herpakken. En wat mij daar dan ook weer in opviel is in het kader van daar gaat ze niet over. Ook de taal die ze daarin gebruikt. Ik heb een nieuwe term geleerd, een qualitative military edge. Ik moest het een beetje opzoeken, maar dat is kennelijk militaire taal. Die gaat over dat stalen stekelvarken wat Oekraïne moet worden. We hebben het over een plan, een hub, een initiative. Gaat Europa niet over.
We gaan het zo uitgebreid over de inhoud hebben. Ik wil nog even bij de vorm blijven, want wat mij ook opviel, en waarschijnlijk ook de mensen hier, is dat het veel rumoeriger in de zaal was dan voorheen. Er werd geschreeuwd. Juist op het moment dat Ursula von der Leyen zei dat je op moet komen voor het vrij uitspreken. Nou, dat de praktijk en theorie kwamen daarmee in de knoop. Maar het wordt wel politieker. Wat zegt dat? Dat er nu geschreeuwd wordt in het Europees parlement. Toch eigenlijk het saaiste parlement van heel Europa.
Met lege plekken, hè? Zag je ook. Dat is, je zag rode kleren, lege plekken. Dus je ziet echt een vorm van politisering daarin. Ja.
En dat schreeuwen,
ik denk ik ben niet voor schreeuwen in het parlement. Ik ben daar tegen. En ik vond dat ze daar heel goed en uit haar tenen op reageerden.
Honorable members, another important point. Okay, Miss Schneider, please. We have been very fair and understanding, but this is your last warning. Shouting again and you leave the chamber.
Wat je wel kan zeggen, wat goed is, is dat eindelijk de Europese politieke debat echt is aangekomen in het parlement. Vroeger kwam alle kritiek, meest van rechtse populisten, uit de hoofdsteden. Die waren allemaal gekozen in het parlement, die kwamen meestal niet opdagen. Ook Geert Wilders is gekozen, is niet gegaan. Marine Le Pen kwam meestal niet opdagen. Ze streek wel een hoop geld op, maar goed, dat is een ander verhaal.
Gaat ze nu voor de bak in, maar dat...
Nu zijn ze dus allemaal op dat Europese podium gesprongen. Want ze willen er niet uit. Want Poetin eet ze rauw voor het ontbijt natuurlijk. Dan zijn ze weg. Dus ze willen Europa van binnenuit veranderen. En daarmee is er een soort van oppositie binnen de Europese politiek gekomen. Dus nu krijg je echt het vernijn, zeg maar. Ik hoop niet al het vernijn. Maar wel een deel van het politieke drama dat je toch nodig hebt. Ja. Dus oversimplificaties. Af en toe iemand die schreeuwt. Misschien wel de zaal uit moet.
Nou ja, je ziet aan de reacties dat von der Leyen en Metselaar eigenlijk daar helemaal niet aan gewend zijn. En waarschijnlijk bijna in de valstrik trapte, want ze waarschijnlijk wilden natuurlijk de patriotten dat er iemand uit werd gegooid. Want dan kan je filmpjes maken. Maar je ziet dat ze niet op hun gemak zijn met democratie eigenlijk.
Maar burgers zien dat er eindelijk, in plaats van al die visquota en zo, dat is ook belangrijk, maar daar zit geen emotie in. Dat is technocratie. Dat zijn politieke problemen die in technische stukjes worden gebroken. En daar kan je gewoon je niet mee identificeren. Met zoiets wel.
Ja. Laten we even beginnen met het onderwerp waar je de spanning echt voelde in de zaal. En dat hier ook van het beeldscherm afspatte. Dat was natuurlijk Gaza.
Man-made famine can never be a weapon of war. For the sake of the children, for the sake of humanity, this must stop.
Eerst zagen we een hoop Europarlementariërs gekleed in het rood. Die gingen toen staan, toen het over Gaza ging. En het bleef rumoerig in de zaal. Wat zegt dat volgens jou, Diederik Samson?
Nou ja, het was duidelijk een actie. Als je het heel subtiel deed, Ribera, de Spaanse vice-president van de commissie, daar dus ook al mee, met een rood jasje aan. Ja. Dat zag je. Maar er waren dus ook wel weer gradaties, want de Sociaaldemocraten hadden voor een deel wel rode kleren aan. Maar er waren dus ook op de left degenen die gingen staan vanaf het moment van het begin. Ik denk dat er zelfs een paar omgekeerd gingen staan, want dat is dan de ultieme vorm van protest. Maar zoals we vooraf al hadden ingeschat, zeker sinds gisteravond, heeft von der Leyen meer ruimte en ook wel meer commitment. Het kwam echt uit haar tenen.
Sinds de bombardementen op
Sinds,
Qatar.
Gisteren de bombardementen op Qatar heeft ze meer ruimte van het grootste land wat tot nu toe actie tegen Israël blokkeerde, namelijk Duitsland, om toch een paar stappen te zetten. Blijft beperkt, maar dat was het stuk waarin een paar nieuwe dingen werden aangekondigd, die ze nou in ieder geval gaat proberen. We zullen zien waar het toe leidt. Maar het was duidelijk ik wou niet zeggen het kalmeerde, maar het kalmeerde wel het linkerdeel van de zaal. Daarna kwam de heckling alleen nog maar van rechts en vooral vanuit één dame van de AfD Duitsland. Ja. Die er bijna vooruit gestuurd werd. Ja. Maar dat ging over een ander onderwerp.
Voorafgaand aan deze speech liet jouw partijgenoot, Europarlementariër Bas Eickhout van de Groenen, weten dat hij echt wel meer verwachtte van von der Leyen dan de afgelopen maanden het geval was. Tijdens de speech zat hij ons te appen, dus hij was een beetje afgeleid, toch? Maar desalniettemin, de reactie van Bas die wij kregen, hij zei na het Gaza-deel, we zijn er nog niet, maar er is absoluut naar ons geluisterd. De concrete voorstellen die Ursula von der Leyen deed, dat de commissie zoveel mogelijk zelf moet doen, dus stoppen met bilaterale steun aan Israël en de financiële bijdrage, dus eigenlijk zich losweekt van de lidstaten. Sancties op extremistische ministers en gewelddadige kolonisten, het deels opschorten van het handelsverdrag en een Palestijns donorfonds voor wederopbouw van Gaza. Hoe luisterde jij ernaar?
Ik denk dat ze daar leiderschap toonde, maar geen wereldvreemd leiderschap, want ze gaf ook heel erg aan, het is nu genoeg geweest, wij gaan actie ondernemen, maar ik ben me ervan bewust dat een heleboel lidstaten dit nog steeds niet willen, maar eigenlijk is het Europese publiek hier veel verder in en hier ook veel genuanceerder in dan de Europese politiek.
Neemt ze nu
en zij
naar voren,
laat dus zien dat ze die call gehoord heeft en dat ze het daarmee eens is. En ik denk een heel belangrijk signaal. Tegelijkertijd doet ze niet zoals met sommige andere van die pakketten die al eerder bestonden en die nu weer de act voor dit en de pact voor dat. Ze was heel realistisch ook. En ze zei ook, ik weet niet of me dit gaat lukken. Ja. Maar ik ga mijn best doen. Ja. En die intentie was denk ik heel belangrijk.
Ja, het heeft ook te maken met het gekke beestje wat dat Europese buitenlands beleid is. Hè? Want dat hoor je natuurlijk heel duidelijk hierin. Von der Leyen is daarin zeer afhankelijk van de lidstaten voor de goede orde. We hebben ook een buitenlandcoördinator die nog weer half bij de commissie, half bij de lidstaten zit. En je merkt gewoon aan alles dat de commissie hier heel duidelijk mee worstelt. Zowel inderdaad intern, dat zeg je al met Ribera, met die lidstaten, maar ook met de organisatie van een dergelijk pakket. Want we hebben het al over het afsplitsen van het handelsdeel van een buitenlands verdrag. Hè? Ja. Dan haken natuurlijk de meeste mensen al af. Maar dat heeft iets te maken met het feit van wat kan de commissie. En ik zei al net, dat is eigenlijk de balans die von der Leyen heel duidelijk in deze speech heeft moeten laten zien. Enerzijds, dit is mijn daadkracht. Dit is wat we Europeanen gaan doen. Ze zijn niet burgers, maar Europeanen gaan doen. Mm-hmm. En anderzijds heel duidelijk, maar ik heb jullie dus nodig. In de zin van, wat gunnen jullie mij? En dat zat er wel heel duidelijk in met als cadeautje dan nog, richting het Europese parlement komen we zo op, een initiatiefrecht.
Ja. Maar de details doen er wel toe. Hè. Ze heeft een aantal dingen, en Bas heeft dat dus ook goed opgepikt, aangekondigd, die ze gewoon kan doen. Mm-hmm. Hè, dus het stoppen van de bilaterale hulp en dergelijke. En ze heeft, en dat is niet nieuw, maar ze gaat deze poging opnieuw doen. En nu slaagt deze poging, namelijk het opzeggen van het handelsdeel uit het associatieverdrag. Ja. Want dat vereist geen unanimiteit. Dat vereist slechts een gekwalificeerde meerderheid. Die was er tot nu toe niet, vanwege Duitsland. Ik verwacht dat die er nu wel is.
Hongarije.
Ja, maar Hongarije is er nog steeds niet. En die houdt dus de unanimiteit. Want anders had je het hele associatieverdrag kunnen opschorten. Ja. Dat gaat nooit. Dat gaat niet gebeuren zolang Hongarije nog onderdeel is van de besluitvorming. Dat is wel interessant, want daar viel dus voor de tweede keer het Nederlands kabinet over. Ja. Een paar weken geleden, als ze nou even de kalmte hadden bewaard met z'n allen. Ja. Dan was het alsnog gelukt.
Ja, maar pakt hier Ursula von der Leyen die politieke rol waar ze het eigenlijk al over had toen ze 5 jaar geleden begon in haar eerste mandaat?
Ja, maar dat probeert ze elke keer opnieuw. En eigenlijk kun je dat pas concluderen op het moment dat na deze speech een aantal van haar initiatieven ook daadwerkelijk landen. En ik zei al aan het begin, er zat eigenlijk niet zoveel. Dat viel mij dus erg tegen op een aantal terreinen. Niet zoveel nieuws aan echte voorstellen in. Ze verdedigde veel van wat ze tot nu toe heeft gedaan. Ze herintroduceerde heel veel voorstellen die allang circuleren. Maar ze zette op Gaza een stap naar voren. Eigenlijk op bijna geen enkel ander terrein.
Nee. Dan naar de andere oorlog. Daar begon het mee, Oekraïne. Natuurlijk vannacht de provocatie in Polen, waarbij een woongebouw is geraakt in Polen door Russische drones. Wat viel jullie in dat deel het meest op? Laten we met jou beginnen.
Ik vond dat haar sterkste deel. Daarom begon ze er ook mee.
Ja.
En daarom denk ik ook dat fight toch wel het woord was. Dat fight and independence.
Ja.
Europe is in a fight. A fight for a continent that is whole. Europe's independence moment. A fight for our values. A fight for our future. To determine our own destiny.
Heel duidelijk. Dus ja, dat is nu het belangrijkste.
Ja.
En daar was zij het meest overtuigend, denk ik. He, op een gegeven moment, als ze afdaalt in de nitty-gritty, wat ze ook moet doen natuurlijk, dan wordt het een beetje, dan wordt het een beetje vlakker, een beetje houteriger.
Ja.
Ik vond dat ze, met name in dat eerste deel ook, waar ze het over Oekraïne had, over de Europese Unie als een peace project. Hè? A new Europe must emerge.
Ja.
Maar ze heeft net een enorme trip gemaakt langs de buitengrenzen ook. Ik vond dat het redelijk uit haar tenen kwam. En ik vond dat beter, sterker en ook natuurlijker uitkomen. Want dat is niet makkelijk voor haar schijnbaar. Dan de firefighters, de brandweermannen op het. Dan wordt ze toch weer een beetje. Dat is een dingetje, dat hebben ze bedacht. Dat is een rol.
Ja.
Maar hier vond ik haar vrij echt. En dat weet je ook, dat ze dit zo voelt.
Ja, want dat is inderdaad. Deze dame heeft niet op heel veel momenten een soort emotionele resonantie. Maar
ze is heel diplomatiek, met haar gewerkt.
Ze is wel echt een powervrouw in heel veel opzichten, hoor. Ja. Dus, maar voor een speech heb je iets meer nodig. En dat heeft ze altijd moeilijk gevonden. En dat vindt ze nog steeds moeilijk. Je merkt hier weer dat ze een onderwerp heeft waar ze echt zelf iets bij voelt. Dat zijn die kinderen.
Ja.
Daar begon ze gek genoeg ook al over in dat Witte Huis. Dat was hartstikke off-topic eigenlijk toen. Maar zij nam die 30 seconden die ze kreeg om dat pleidooi voor die kinderen weer opnieuw te houden. Dat doet ze dus nu weer. En dan zie je, dit raakt haar echt zelf. Interessant genoeg, er is ook een ander onderwerp wat haar echt wel raakt. Dat is klimaatverandering. Daar zei ze nu ook wat over. Zelfs in nu dat off-topic is, zou je haast kunnen zeggen, in de Europese politiek. Dus wel interessant om te zien dat zij hier weer een onderwerp heeft gevonden. En dat zul je de komende jaren terug zien komen bij haar. Want zij is wel een dame die laat niet los op het moment dat het echt, dat het haar echt raakt.
Over het klimaat zo meteen nog meer. Nog even terug naar Oekraïne. Ze kondigde onder meer aan dat er een drone-alliantie komt tussen Oekraïne en de EU. Helpt deze drone-alliantie ook de defensieindustrie in Europa?
Nou, hier zie je heel nadrukkelijk dat dat de speech natuurlijk ook met elkaar samenhangt, die verschillende delen. Een van de dingen die ze ook aankondigde was een scale-up initiatief. En wat we zien, en dat geldt overigens ook voor heel veel Nederlandse bedrijven, die innovatie in deze sector proberen te pushen, die moeten uiteindelijk een stapje vooruit kunnen maken. En daar heb je dus investeringen voor nodig om inderdaad als Europa een bijdrage te kunnen leveren, ook militair, aan een dergelijk initiatief. Ze heeft dat eerder inderdaad het stalen stekelvarken genoemd dat Oekraïne moet worden. Nou, ik zei net al, nu is dat dus een militaire term, die qualitative military edge, om aan te geven van wij gaan Oekraïne daarin helpen. En dan is natuurlijk heel erg de vraag, wat is wij? Want dat moet dan dus onze industrie zijn, dat zijn onze industrieterreinen, dat is ons MKB. En al die bedrijven, die hebben dus heel duidelijk zekerheid nodig van overheden. Dus daar zit een soort... Ik zou zeggen, een lijn in van enerzijds van we moeten een sterk Europa, en anderzijds wat er gebeurt op onze industrieterreinen is dat die MKB's dat moeten gaan leveren.
Is het niet eigenlijk andersom dat Oekraïne ons gaat helpen? Want Oekraïne heeft nu natuurlijk
steeds
het meest technologisch geavanceerde
weg.
Oekraïne
produceert zoveel drones, te veel voor zichzelf eigenlijk. Dus wij bestellen nu in Oekraïne drones. Helemaal in het begin zei iedereen de hele tijd van wij zorgen voor de veiligheid van Oekraïne door wat wij daarheen sturen. Maar zo langzamerhand, ook omdat we niet weten of we op Trump kunnen rekenen, is
dat
het steeds meer.
Denk je dat Washington meeluistert?
Dat interesseert me niks. Het zou goed zijn als ze mee luisteren.
Ja. Ze deed hier trouwens ook een voorstel.
Maar nu, even mijn zin afmaken. Nu is het eigenlijk ook, omdat we niet meer op de Amerikanen kunnen rekenen tegen Poetin, moeten we op Oekraïne rekenen.
Ja.
Dus Oekraïne zorgt ook voor onze veiligheid. En dat zei zij ook heel duidelijk. Ja. En ik heb zelf ook, ze ging natuurlijk niet heel erg in details over hoe heette het ook weer? Drone Initiative, whatever.
Ja, Drone Alliance.
Ja, Alliance.
Dat is gewoon alliantie.
Ik denk ook dat ze dat bedoelde.
Ja,
dat we voor elkaars veiligheid. Kijk, als wij zorgen dat Oekraïne overeind blijft, staat Poetin morgen niet aan onze poort.
Nee.
Dus het wordt keihard eigenbelang, zo langzamerhand, om Oekraïne overeind te houden. En zij gaf ook, toonde ook cijfers waaruit bleek dat wij, dat de EU, hè, dus de lidstaten, maar ook de EU als eenheid, de grootste
financier zijn
van Oekraïne.
Ja. Ze had het ook even over de Russische tegoeden. Ruim 200 miljard die in België op een bankrekening niks staan te doen. Daar is al veel over gesproken de afgelopen twee, eigenlijk al sinds het begin van de oorlog. Wat heeft zij nu concreter toegezegd over dat?
Ja, een van de vele varianten die al vanaf het begin 2022 de ronde doen. Waar ik in het begin ook nog wel bij betrokken was. De ruigste variant is gewoon pak het allemaal van de bank en we gaan het uitgeven voor Oekraïne. Dat was te ruig en dat is het nog steeds. Alhoewel, ik denk dat we daar op een gegeven moment aan toe gaan komen, overigens. Maar nu
wordt de rente trouwens daarop wel al...
Ja, dat was de minst ruige variant. Ja, en die is eigenlijk al een tijdje toegepast. Ja. Wordt die toegepast. Maar deze variant, iemand moet even bij het ministerie van Financiën hier kijken of de ruiten er nog in zitten. Want dit is ook een hele interessante. Dit is dus, dan gebruik je dit als een garantie om dat geld vervolgens zelf ergens vandaan te gaan lenen en dat dan uit te geven. Maar dan staat het daar als garantie. Ja. Maar ze zei daarbij, close reading is hier nodig, dat die lening die we daarmee aangaan, dat die door iedereen wordt gedeeld. Dus dat is gewoon een uitbreiding van die defensieleningen die al als een soort eurobonds boven de markt zweven. Nou,
Mogen we geen eurobonds doen?
Nee, zeker niet. Absoluut geen eurobonds. Maar wel mutual leningen, zoals dat heet, waar iedereen voor garant staat. Daar viel al eerder het kabinet hier in Nederland al bijna over. Maar dat is toen niet gelukt. Dus ik ben benieuwd hoe ze er nu tegenaan kijken. Overigens zijn de Belgen hier wel het meest, zitten wel het meest op het vinkentouw.
Ja.
Want zij zijn natuurlijk de basis van heel veel van dit soort assets. Niet alleen van de Russen. En als daarmee gespeeld gaat worden, verliezen ze dat hele stukje. Het is een beetje alsof je de Zwitsers hun bankgeheim afpakt.
Maar dan kan je dus zien dat België, als gastland zeg maar van Euroclear, waar al dat geld zit, kan worden aangeklaagd en kan worden veroordeeld. Hè? En dan dat zou ook heel slecht zijn voor de rechtszekerheid.
Ja, absoluut.
En België zegt, ja hallo, omdat Euroclear toevallig bij ons zit, gaan de andere lidstaten vrij uit. Daarom willen die dat niet.
Hoe zullen Vladimir Poetin en Donald Trump vanmorgen voor een televisie hebben gezeten?
Die horen het ook later van hun advisors, wat er precies is gezegd. Alhoewel, bij Poetin weet je het natuurlijk nooit. Nou ja, ze stond er op dit punt. Caroline zei het al, fight. Ze staat er nog steeds strijdbaar bij. Oekraïne is op dit moment ook niet het zwakste punt in de Europese samenwerkingsalliantie die we zijn aangegaan. Het is nog steeds gênant zwak, maar niet het zwakste punt. Dus ik vond haar op dit punt wel sterk. Je zag even later over het Witte Huis gesproken. Die zullen ook dat stukje over de Amerikaanse handelsovereenkomst goed hebben beluisterd. Of althans, als hij straks wakker wordt, krijgt hij daarover een briefing. Daar moest ze natuurlijk wel gewoon vol in de verdediging.
Ja.
Van iets wat echt dat hele parlement, dat zullen we straks ook nog wel horen, als je naar de plenaire debatten zou luisteren in het Europees Parlement, daar maakte echt het hele Europees Parlement gehakt van. Dat vindt zij dan weer heel gratuit, want die Europarlementariërs hebben makkelijk praten. Dat hoorde je een beetje ook in haar verdediging. Van jongens, allemaal goed en aardig, maar dit was het beste wat eruit te slepen viel. Ben ik het overigens niet mee eens. Ik denk dat de Europese Commissie daar meer uit had kunnen halen. Allereerst, als we deze onderhandeling niet hadden benaderd alsof het hier de premier van Noorwegen betrof, maar zich hadden rekenschap hadden gegeven dat je hier met Trump onderhandelt, dan hadden ze al een stuk beter.
Oh, dan ben ik helemaal niet met je eens.
Ja, oh ja, absoluut.
Ja, zij zegt, het is de best mogelijke deal. Ik heb een stuk van jou gelezen waarin je dat eigenlijk ook schrijft. Kun je dat toelichten?
Landen die er keihard tegenin zijn gegaan, neem Zwitserland. Hè? De president van Zwitserland, toevallig ook een vrouw, die ging Trump uitleggen dat die tarieven helemaal niet goed waren, dat hij daarmee zichzelf in de voeten schoot, enzovoort enzoverder. Die kreeg 39%. Heel Zwitserland is up in arms op
dit
moment.
Maar wij zijn geen Zwitserland.
En wij zijn natuurlijk geen Zwitserland. Ik weet wel zeker dat van der Leyen, ten eerste had ze het mandaat niet van de lidstaten, want ongeveer behalve Frankrijk, de meeste landen zeiden van, maar eens even kijken waar Trump mee komt en we geven wat dingen weg die ons het minste pijn doen. Iemand moet hier de adult in the room zijn. Stel je voor dat dit was geëscaleerd, en dat had makkelijk kunnen escaleren, want Trump loves escalation, dan hadden we binnen de kortste keren in de handelsoorlog terecht kunnen komen. Misschien was die niet van lange duur, dat weet je ook niet, maar het had kunnen gebeuren. Funest voor...
Maar zitten we niet al in een handelsoorlog?
Stel je voor dat Van der Leyen was teruggekomen. Ja. Nee, denk ik niet. Oh. Van der Leyen was teruggekomen met 39%. Mm-hmm. Ik weet niet of ze er dan nog had gezegd.
Nee, dat absoluut
dat
niet.
Denk
maar ze
dus
had
niet.
Ook echt, wat wij vergeten...
Maar ze is nu... Ze heeft wat dingen weggegeven die ze makkelijk kan weggeven. Waarvan ook groot deel van de Europese industrie zegt, ja, it hurts, maar het gaat ons niet de kop kosten. Maar als ze nu onze digitale regels kapot willen maken, daar gaat ze dus voor liggen. Nou.
Is er nu eigenlijk een deal of is het nog steeds gepraat? Is er iets getekend? Is er iets waar we ons aan... Nee,
nou,
dat is helemaal niet.
Ja, er zijn wetsvoorstellen ingediend bij het Europese parlement om een aantal tarieven te verlagen. Dat hebben wij namelijk toegezegd aan Amerika om een aantal tarieven op nul te zetten. Met name voor landbouwproducten. Dat wordt in het parlement nog een heel gevecht. Maar waar ik op wilde wijzen is... Europa steekt zichzelf ook wel te veel onder de korenmaat. Hè. Wij doen alsof wij dan afhankelijk zijn van Amerika... Let wel, wij maken 1,5 keer zoveel staal als de Amerikanen, 2 keer zoveel auto's, 3 keer zoveel schepen en 3 keer zoveel vliegtuigen. Wij zijn een supermacht als het gaat om onze maakindustrie. Hier werken 30 miljoen mensen in de maakindustrie, in Amerika 10. Waarom zitten wij zo bedremmeld op zijn golfbaan?
Ja. Vanwege Oekraïne. Ja, maar we zijn totaal afhankelijk militair van de Amerikanen.
Maar dat is een vorm
dus
van,
je moet dat toch
maar die vorm van psychologische oorlogvoering.
Als je zelf de eerste klappen uit gaat delen. Nou. Not smart, denk ik.
Denk dat we daar sterker hadden kunnen staan. En dan nu een betere positie hadden gehad om de echte onderhandelingen in te gaan.
Maar er is nog helemaal geen deal.
Nee, maar formeel. Dit is wel de startpositie.
Maar we kunnen ook zeggen, bekijk het maar.
Nee, we staan 1-0 achter. We kunnen het nog goed maken. Ja. Maar we zijn natuurlijk wel op 1-0 achterstand gezet daar in Turnberry.
Ja.
Dit is wel een voorproefje van het soort van politieke debatten. Mensen luisteren hier ademloos. Hè? Ik zou zeggen, laat dit alsjeblieft onze nationale politie en vraag het ze ook in de debatten. Hoe zit u daarin? En wat hadden we wel? Wat hadden we niet kunnen doen? Hoe kijkt u naar dat sterke Europa? Wat we met de mond beleiden in al die verkiezingsprogramma's. Maar dit soort dilemma's en dit soort afweging, die zou ik heel graag horen van onze kandidaat.
Even nog uitzoomen van die handelsdeal. Krijg bijval. Manneltje voor president. wat mij ook opviel in de speech was... Er komt een Made in Europe label. Want we zijn sneller, beter en we zijn gewoon cool eigenlijk. Dat zei Van der Leyen.
Ja, dat stond al in haar Clean Industrial Deal een tijd geleden.
Maar Made in Europe, dat gaat het worden. Dat wordt ons
Heel veel subsidieprogramma's vanuit Europa hadden dat tot nu toe niet als een voorwaarde. En met name op tech en met name op green tech gaat dat nu wel een rol spelen. Bijvoorbeeld bij batterijen, die allemaal uit China komen. Daar maken we ons best wel zorgen over en volkomen terecht. Gaat Europa straks een vrij groot subsidieprogramma optuigen. Een beetje zo'n battery bank, net als de waterstofbank
die
eerder.
Die komt in Groningen, toch?
Nee. Ja, maar ze hebben het nu maar geen battery bank, maar een battery booster genoemd. Dat allitereert ook, allebei allitereert. En dat wordt echt 1,6 miljard euro. En daar komt dus European content als voorwaarde. Vandaar ook dat de Chinezen op dit moment overal in Europa batterijfabrieken neerzetten. Zo werkt het. En misschien is dat maar goed ook. Dan kunnen we een beetje van ze leren. Want eerlijk gezegd, zij kunnen dat op dit moment beter dan wij. Mm-hmm. Maar wij zijn nogal goed in technologie. Dus ik heb daar geen enkele twijfel over dat we dat kunnen inhalen. Maar dit was niet nieuw. Die e-cars, ja. Ik geloof dat je daar op wees, die zijn wel nieuw.
Ja, ja, nou, we kunnen meteen even doorstomen naar het klimaat. Want jij in de tijd dat jij bij de commissie zat en de linkerhand en rechterhand van Eurocommissaris Frans Timmermans was, heb je daar natuurlijk, is dat eigenlijk misschien wel je levenswerk geweest. Daar is weinig nog meer van over sinds jij weg bent. Wat is er nog van over? Van die Green Deal.
Nou, de Green Deal staat nog als een huis. Ja. En dat met name, maar dan zeg ik, als je het even specificeert.
Een tochtig huis met waar het dak lekt.
Het klimaat- en energiedeel. Ja. Fit for 55 heette dat pakket. Beetje een rare naam. Jane Fonda fitness video is het. Maar goed, een Fit for 55 pakket. Dat staat nog als een huis. En daar durft bijna niemand aan te komen. Behalve de Patriots en extreem rechts. Waar het schuurt en waar ook de afbladdering plaatsvindt, is met name op het gebied van biodiversiteit. Let wel, een minstens zo grote bedreiging voor toekomstige generaties als klimaatverandering. En helaas, in die 4 jaar die mij gegeven was, en Frans, zijn wij er niet in geslaagd om ook dat in beton te gieten.
Maar jullie hadden ook kunnen blijven, hè, in plaats van naar Den Haag te gaan.
Nou, maar nee, we hebben dit zo gewerkt. We hebben echt 5 jaar alles in de fik gestoken wat we konden. Ja. En aan het eind van de rit zat ik zonder enige leverage nog op het allerlaatste stoeltje. Dus dit kon ook alleen maar als je het op deze manier doet. In een soort, we hebben 5 jaar en dit is alles of niks. En zo hebben we het ook gedaan. Maar in die 5 jaar is het dus niet gelukt om biodiversiteit. En dat zag je dus nu bijvoorbeeld in het fooddeel terug. Nou, daar kwam klimaat of biodiversiteit helemaal niet meer. Ja,
behalve dat wij het lekkerste eten hebben.
En dat is dus best voor te zeggen. Ironie. Ja. Ik stuurde het net aan mijn oude teamgenoten ook. Wij hebben best een lange strijd achter de schermen natuurlijk. Niemand heeft dat gezien. Gevoerd tegen dat promotion package van Europees voedsel. Want daar werd vooral rood vlees en allerlei andere hele tabak, notabene, werden dan aangeprezen van koop Europees vlees. Dus alles wat slecht was en Europeanen wat minder wilden hebben, dat werd dan geëxporteerd naar de rest van de wereld. En wij hebben heel lang gestreden om dat te beëindigen en het resultaat is dat het nu verdubbeld wordt.
Ja, wat me dat wel is veel wel pijnlijke qua klimaat, misschien jullie ook, dat ze het ineens had over auto's. Toen dacht ik, dit is de Duitser die praat. We moeten trots zijn op auto's. Ik wist niet dat als trotse Europeaan trots moet zijn op auto's.
Dat is een vertaling van green naar clean. Hè? Ja. In Brussel kun je nu t-shirts kopen met van green naar clean. Dat is de vertaling geweest veel meer rekening houden met industrie en onze eigen economie. Mm-hmm. In plaats van inderdaad de biodiversiteit en ik zou zeggen de zachte waarden die zichzelf niet kunnen verdedigen. En dat kunnen de autofabrieken wel en zeer duidelijk ook.
Maar toch een beetje ouderwets om nog te denken in auto's voor iedereen.
Maar close reading is hier ook belangrijk. Ja. Ze kondigden dus die e-car aan.
Ja.
Dat is om Stellantis te redden. Dat is Fiat, Renault, alles bij elkaar behalve de Duitse auto-industrie zo ongeveer. Daar is van de zomer de Fiat-erfgenaam, zonder de naam John Elkann heet hij geloof ik. Ja. Die jongen, die de grote baas is, die is met dat pleidooi gekomen. Want die Fiat van ze verkoopt voor geen meter, dat hele kleine dingetje. Dus die moet gepusht worden. Dat heeft ze slim overgenomen. Maar voor de Duitsers had ze ook een klein cadeautje. En daar maak ik me ernstig zorgen over, doordat ze zegt de 2035... doelstelling, die was de begrafenis van de verbrandingsmotor. Alleen nog elektrische auto's vanaf 2035. En daar zegt ze nu, with respect to climate neutrality. Ja. En dat is codetaal voor, wel een verbrandingsmotor, toch nog. Ik schat in 10% van de auto's. Maar dan met biofuels of e-fuels. Mm. En dan zegt ze, die zijn ook klimaatneutraal.
Ja.
En dat is een ongelooflijke waste of technology. Maar de Duitsers pleiten daar heel erg voor. Dus ze heeft allebei...
Iedereen heeft wat
gekregen. De grote auto, de OEM's, zoals dat heet, de grote autofabrieken, heeft ze even bediend in 2 zinnetjes. Dus die leunen nu weer achterover.
Oké, nou laten we even uitzoomen en kijken naar de grote lijnen en verhoudingen. Wat hoorde jij tussen de regels door, Mendelsje?
Ja, een balanceeract.
Ja.
Ze stond daar natuurlijk nogmaals heel strijdvaardig in het leger groen. Maar uiteindelijk is het ook de vraag, hoe gaan we dit waarmaken? En ik zei al, het zit een hiërarchie in hoe ze zo'n speech opbouwt. Natuurlijk aan het einde weer een aantal hele passionele woorden over die brandweermannen. Maar daartussen zitten allemaal dossiers die op zichzelf een hele wereld van belangen herbergen, waar nog maanden, jaren over vergaderd gaat worden. En wat me daar echt in opviel was dat ze een aantal termen eruit haalde. Ik heb zelfs het woord studentenwoningen gehoord, geloof ik, op een gegeven moment. Waarvan ik dacht van, ja, dit moet dan ons, hè, hier aanspreken met de problemen waar wij mee zitten hier in Nederland. Bijvoorbeeld de dingen die hier in nationale campagnes, lokale campagnes relevant zijn. Die probeert ze ook heel duidelijk te benoemen in zo'n speech. Terwijl wij dan allemaal als experts zeggen, ja, nou ja, het is niet von der Phoenix, hè. Ze gaat daar niet over. Zij zal daarin heel erg afhankelijk moeten zijn van de meerderheden in het Europese parlement.
Ja, Caroline, de Balanceer Act, zegt manager. Voel jij iets van een politieke lijn? Is ze meer opgeschoven richting de conservatieven? Misschien meer naar het midden? Of hoe moeten we dit politiek plaatsen?
Ik denk dat de lijn heel duidelijk is. Europa wordt bedreigd van alle kanten. Op allerlei manieren, van buitenaf. En wij moeten ons verweren. We need to fight. Blijft dat. Dat heb ik nog nooit gehoord in een State of the Union. Fight, fight, fight. En daarvoor moeten we één zijn. Dus ze praten heel erg over de rol van Europa in de wereld. En eenheid van binnen. Ja, en dan die eenheid bereik je dus ook door de Stellantis het ene te beloven en de Duitse auto-industrie. Het andere eigenlijk. Dus ben ik niet zo over gevallen, want dat is normaal. Maar wat er nieuw is, is dat er in mijn ogen toch wel heel erg richting in zat. Wij moeten vechten voor onszelf.
Ja.
Want we worden bedreigd en dat is nu het allerbelangrijkste. En daar, hoe we dat doen, daar kan je over ruzien. Maar dat we het moeten doen, staat nu als een paal boven water.
Is dat niet een beetje een meta-vraag, maar is dat niet juist het probleem?
Maar anders gaat nu meta. Nee, dat is het goede.
We reageren op iets wat buiten ons gebeurt. Dat was ook met corona het geval. Toen ineens konden we wel samenwerken. Wat is eigenlijk dan het idee van Europa als we alleen maar reageren?
Europa. Dit is hoe Europa werkt. Hè? Kijk, wij zijn begonnen ook om onszelf te verdedigen. Als te zeggen van, nou, wij kunnen het wel. Wij gaan laten zien hoe we als landen kunnen samenwerken in een ten neergeslagen Europese Unie. En in alle crisis die we tot nu toe hebben gehad, en dat is een punt wat jij ook vaak maakt, Caroline. Alle crisis die we tot nu toe hebben gehad, zijn we nieuwe dingen gaan uitvinden. Soms buiten het zicht van de camera, soms met appjes naar Pfizer, soms op een hele rommelige en intransparante manier. Maar we hebben wel steeds die eenheid weten te bewaren. Toen Brexit was, op allerlei manieren, financiële crisis, hebben we dat geprobeerd. En met succes. En wat me dan bijvoorbeeld opviel, is dat als je naar de speech kijkt van de afgelopen jaren, waarbij het eigenlijk altijd heel duidelijk gaat over één term die nu pas op pagina 25 aan de orde kwam. Dat is migratie en asiel. Ja. Dat zijn zaken waarvan men nu zegt van nee, maar we moeten het echt gaan hebben, precies zoals Caroline zegt, over wat wij als unity zijn. Je zag heel duidelijk het woord herenigen, verenigen, samen zijn. En dan komt die zaak waar we het eigenlijk de afgelopen jaren steeds over hebben gehad en enorme gevechten over hebben uitgevochten, die komt pas helemaal op pagina 25.
En ik denk ook, als ik nog één ding mag aanvullen, dit is existentieel. Europa is, dat gaat over nooit meer oorlog. Daarom is de Europese integratie in de jaren 50 begonnen. En wat je ook van de EU mag vinden, het is altijd middelmatig natuurlijk. Dit is een groot succes geweest. Het is zo'n groot succes geworden. We zijn elkaar nooit meer in de haren gevlogen. EU-landen. Ja. Steeds meer. Het is zo'n groot succes geworden dat we werkelijk hebben gedacht dat er nooit meer oorlog zou komen. En dat we onze defensie min of meer hebben opgegeven. Zeker na de val van de muur. En nu verklaart iemand van buiten de Europese Unie ons de oorlog. Bedreigt iemand ons. Hè? Er zijn dus gisteren allemaal drones in Polen terechtgekomen. En dat gebeurt op een moment waarop we moeite hebben om onszelf te verdedigen. Dit is puur existentieel. We moeten dus weer terug. We moeten dus weer onze defensie op gaan bouwen. Ja. En daar had ze het eigenlijk over. It shakes us to the core.
Dat brengt me mooi naar de laatste existentiële vraag. Namelijk, als jullie naar de toekomst van Europa kijken, je mag in één woord antwoorden slechts. Voor politicus heel lastig. Ex-politicus, dus nu kun je het wel. Zijn jullie dan eerder hopeloos of hoopvol?
Nou, zeer hoopvol.
Zeer hoopvol. Het zijn twee woorden, maar prima.
Ja, om extra
de nadruk erop. Mendeltje, hoopvol of hopeloos?
Hoopvol.
Caroline?
Hoopvol.
Hoopvol. Nou, fantastisch. En jullie eigenlijk? Hopvol. Oh, nou, wat heerlijk. Fijn. Wat een positieve vibe. Nou, dan gaan we door naar de allerlaatste ronde. En dat is, die brengen we altijd door aan de door Mathieu Segers, wijde Mathieu Segers, zo geliefde leestafel. We hebben allemaal een boek meegenomen. Een boekentip. Diederik, wat is jouw tip?
Ik zeg er meteen bij dat ik het zelf nog niet gelezen heb, maar het is me van zoveel kanten aanbevolen. Antonio Scurati, Mussolini en dan het derde deel. Hij heeft drie delen geschreven. Italianen dachten dat alles wat er over Mussolini te schrijven valt al wel geschreven is. En Scurati heeft bewezen dat dat niet zo is. Doordat hij een mengvorm heeft gevonden van een roman, dat is het, met echte historie. En de laatste deel, ik moet zeggen voorlopig laatste deel, gaat over 2 jaar, 1939-1940. Zijn de cruciale jaren waarin Italië definitief de afgrond indook van het, nou ja, niet alleen het fascisme, maar ook het bondgenootschap met Hitler. Het roept aan alle kanten associaties op met het heden. En dat maakt het zo. Ik ben nog maar een paar pagina's verder, maar het grijpt je nu al. Dus lees het allemaal.
Ja. Ja. Het eerste deel heeft de prijs voor het Europese boek gewonnen en het wordt echt in heel Europa geprezen. Dus,
precies.
Goeie tip. Menneltje, welk boek heb jij in de hand?
Ja, ik heb een boek gepakt wat eerder in het Nederlands dan in het Engels is uitgekomen. 2 weken geleden van Ian McEwan. De nieuwe, daarvoor zullen veel mensen ook zijn romans hebben gelezen, maar deze heet Wat we kunnen weten. En wat me daar erg in opviel eigenlijk is dat ook een verbinding tussen de dingen die in dit gesprek aan de orde kwamen. Het speelt in de toekomst. Normaal ben ik niet zo van science fiction, maar dit is een verhaal over eigenlijk een roman, over een Engelse literatuurhistoricus en een hele familie. En er komt van alles in voor, maar het opmerkelijke is dat het in het Engeland speelt wat een eilandenrijk is geworden na een grote tsunami. Na een kernoorlog. Oh, en er is ruzie tussen Engeland, tussen Frankrijk. Ze kunnen ook niet naar bepaalde delen van Engeland, omdat daar piraten heersen. Om maar helemaal niet te spreken van de Verenigde Staten, waar helemaal geen contact meer mee is. Dat wordt allemaal en passant gezegd. Verder is het dus nogmaals een roman die prachtig leest, uiteraard. Maar wat me daar wel heel erg in opviel, is eigenlijk die vanzelfsprekendheid. Die voor heel veel van ons is het zo normaal dat we niet meer vechten tussen Engeland en Frankrijk. Mm-hmm. En dat is dus de afgelopen eeuw in de geschiedenis altijd wel het geval geweest. En volgens deze wat sombere romancier gaat dat opnieuw gebeuren.
Dus Ian McEwan, wat we kunnen weten. Wat we kunnen eten, zou ik zeggen. Maar wat we kunnen weten. Dan, Caroline.
Jij
bent in je boekenkast gedoken.
Ik heb dit besteld.
Echt?
Dit boek is al 100.000 jaar niet meer in print. Het is uit 1944. Ja. Het heet Lend-Lease, geschreven door meneer Edward Stettinius. Kijk, de cover is er al helemaal afgevallen.
Ja, een heel oud penguin uitgave.
Een heel oud penguin uitgave, inderdaad uit 1944. Lend-Lease is het programma dat de Amerikanen hebben opgetuigd aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, toen ze geen zin hadden om te interveneren. Maar ze wel dachten, jeetje, het is toch belangrijk dat wij de landen die wel tegen Hitler, tegen het Nazi-Duitsland vechten, dat we die gaan helpen. En niet financieel helpen, maar materieel helpen. De Fransen en de Britten en andere Europese landen, die plaatsten heel erg veel orders voor wapentuig in Amerika. Amerikanen konden dat helemaal niet aan. Nou, dat is precies hetzelfde nu. Hè? Iedereen plaatst orders en Amerikanen kunnen. En ineens escaleerde die oorlog enorm. En was dus duidelijk dat ze nooit op tijd die wapens zouden kunnen leveren. Toen zijn ze gewoon in eigen voorraden zijn ze gewoon keihard wapens gaan sturen.
Net als nu eigenlijk.
Net als nu. Ja. Wat wij nu doen. Dus eigenlijk, en ze zijn ook wegen gaan bouwen. Ze zijn pontonhavens gaan aanleggen, zodat die boel afgeleverd kon worden. En dat is eigenlijk wat wij een beetje aan het doen zijn, zo langzamerhand, in Oekraïne. Omdat we liever zelf niet willen vechten. Hè, want dat proberen we echt tot het uiterste uit te stellen. Hopelijk met succes. Maar we voelen wel de verantwoordelijkheid en ook het eigen belang.
Ja, dus het is een mooi voorbeeld van de geschiedenis.
En dit is geschreven door de man die het programma heeft gerund.
Okay.
En die vond, en dat is ook cruciaal, denk ik, vandaag de dag, dat je, dat was natuurlijk een politieke discussie, maar heel veel dingen gebeurden achter de schermen. Ook logisch, want het ging over defensie. Maar hij zei, in een democratie moet je uiteindelijk wel openheid van zaken geven. En er moet ook een publiek debat over zijn.
De geschiedenis herhaalt zich. Dankjewel.
Ja, nooit helemaal natuurlijk. Nooit helemaal. Maar wel sommige mensen kan je wel van leren.
Exact. Ja. En ik heb zelf ook een boek meegenomen. Dat is net 2 weken uit. Dat is eigenlijk een tip van een vriend van mij, Alberto Alemano. Een professor in Europees recht die je ook kan volgen op Insta. Die altijd hele goede tips heeft. Maar Three Rivers van Robert Winder. Ik ben er net in begonnen, dus ik bluf net zo als Diederik Samson over de inhoud. Maar waar het over gaat is, deze man gaat naar de bron van 3 Europese rivieren. De rivier de Rijn, de Rhône en de Po. Die ontspringen allemaal in een gletsjerregio in Zwitserland. En die 3 rivieren hebben hun stempel gedrukt op eigenlijk 3 dominante culturen, religies, filosofieën in Europa. Dus eigenlijk hij gaat die rivieren langs en aan de hand van geografie... vertelt hij, heel meeslepend, ik heb 1 hoofdstuk gelezen, het is echt heel, leest lekker weg, vertelt hij hoe Europa zich gevormd heeft en waarom we eigenlijk nu doen wat we nu doen. Maar dat heeft te maken met deze, uiteindelijk dus een bron uit het neutrale Zwitserland, dat ons dus zo gekleurd heeft. Dus Three Rivers van Robert Winder, net 2 weken oud, kan ik zeer aanraden. Dus dat zijn tips. En bij al die tips horen natuurlijk ook actiefoto's. En die kun je vinden op het Insta-account van Café Europa. Ik dank jullie wel, Diederik Samson, Mendeltje van Keulen en Carolien de Gruyter. Nog 1 keer een daverend applaus. Dank voor het luisteren. Credits voor de redactie. Annelies Hoelen en Freek Ewals die zitten daar in het duister en producer. Anneke van Hees ook. Ik vond het heel erg leuk. Ik hoop jullie ook. Ik zou zeggen tot volgend jaar.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Perscentrum Nieuwsport.